Een monnik vroeg aan meester Yantō: wat is het onveranderlijke principe? Yantō zei: bewegen. De monnik vroeg: en als je beweegt, wat dan? Yantō zei: als je beweegt, zie je het constante principe niet. Daar moest de monnik diep over nadenken. Yantō zei: als je het er mee eens bent, ben je niet vrij van gehechtheid. Als je het er niet mee eens bent, ben je reddeloos verloren. Was kennelijk een vriendelijke man, want hij had ook, toen die monnik stond na te denken, hem door elkaar kunnen schudden en zeggen: kom toch in beweging, man! Het woord vergankelijkheid heeft verschillende betekenissen. Je kunt bijvoorbeeld zeggen: mijn leven is vergankelijk. Dat wil zeggen, het is er en het zal nog wel een poosje zo blijven, maar ergens in de toekomst houdt het op. De Boeddha die heeft het begrip vergankelijkheid volkomen serieus genomen, maar hij heeft het veel radicaler opgevat als zo. Hij vond dat alles voortdurend fundamenteel veranderde. Dat wil zeggen, hij vond dat de hele wereld, de hele werkelijkheid bestaat uit verschijnselen en dingen die elkaar beïnvloeden en die door die beïnvloeding ook veranderen. Je moet je dat ongeveer voorstellen als een boom en de wind. De wind is oorzaak, want die maakt dat die boom heen en weer schudt, met zijn takken zwiept enzovoort. Maar de wind is, de boom is ook oorzaak, want die maakt dat de wind om hem heen moet waaien. En samen maken ze een geluidstrillingen die mijn oor als geluid weer weergeeft. Maar je ziet, die twee die beïnvloeden elkaar. En wie nou oorzaak is en wie gevolg, dat heeft eigenlijk niet zo vreselijk veel betekenis. Nou hield de Boeddha zich zelden bezig met het verklaren van de wereld. Het ging hem altijd om menselijk gedrag. Dus je kunt je dat als volgt voorstellen. Je bent ergens mee bezig en je laat het vallen en het valt kapot. En je begint onmiddellijk te schelden op jezelf. Moet je zien, dat mij moet dat altijd weer overkomen. Ik ben altijd zo onhandig. En zo gaat het maar door. Geruime tijd. En je ziet dat als ik iets kapot laat vallen, is mijn reactie die maakt het kapot vallen tot oorzaak van mijn stemming. Zie je, het kapot vallen maakt mijn stemming. Maar mijn stemming die verandert ook iets in dat kapotvallen. Dat was gewoon een gebeurtenis. Maar nou is het oorzaak van mijn woede. En het kan ook anders, want oorzakelijkheid kan altijd anders. Je bent ergens mee bezig, je laat het vallen, het valt kapot. En je kijkt ernaar, en het is al gebeurd. Er is geen enkele reden om te wensen dat het niet gebeurd was, want het ligt daar, het is kapot. En je denkt: goh, dat is jammer. En je bent er een beetje bedroefd over, maar dan moet je iets anders bedenken. En je ziet, als je reactie anders is, dan maak je ook van het kapotvallen iets anders. Dat kapotvallen heeft natuurlijk betekenis in je leven, maar dat wordt bepaald door hoe je reageert. Het is niet zo dat dat kapotvallen in zijn eentje een bepaalde reactie oproept. Dat is niet zo. Dat is altijd afhankelijk. Het is altijd dat twee dingen elkaar beïnvloeden en die maken van elkaar wat ze vervolgens worden. Je kunt je afvragen of dit niet gewoon een vorm van filosofie is, in zekere zin natuurlijk. Maar zoals gezegd, het ging de Boeddha nooit om het verklaren van hoe dingen gaan. Eigenlijk zegt de Boeddha, weet je, dit hele, die hele opvatting van hoe de wereld verloopt, hè, dat elkaar beïnvloeden van verschijnselen, dat is om duidelijk te maken dat wanneer je in een bepaalde situatie bent, en die situatie die bevalt je niet, neem een andere houding aan, een andere innerlijke houding, en dan verandert die hele situatie. Als je één reactie hebt, dan is de situatie oorzaak van je onvrede, en als je een andere innerlijke houding hebt, dan is die oorzaak van iets anders. Alles beïnvloedt elkaar, alles verandert. Maar er gebeurt gewoon iets anders. Maar dat heb je zelf in de hand. Je kunt nooit de oorzaak de schuld geven. Dat is merkwaardig. Je maakt de dingen tot oorzaak door je eigen reactie. Dat is eigenlijk precies waar die opvatting van de Boeddha over vergankelijkheid en over elkaar beïnvloeden, waar het op neerkomt. Wat het belang daarvan is. En je ziet dat heel belangrijk daarin is dat oorzakelijkheid, dat legt niks vast. Het is onvoorspelbaar wat er gebeurt. Weet je, je hebt allemaal mensen die diepzinnige theorieën hebben over de Boeddha-natuur. Interessant, ik gebruik het woord nooit. En trouwens, de Boeddha heeft het woord ook nooit gebruikt, want dat is een latere uitvinding. En als je het nooit gehoord hebt, dan wat ik zeg, dat is irrelevant. Maar ik vind dat hoe de Boeddha over onze natuur denkt, dat is in mijn woorden, er is niets in mij wat mij verhindert iets buitengewoon vervelends te doen. En er is niets in mij wat mij verhindert om er onmiddellijk mee op te houden. Er is niets in mij wat mij verhindert iets heilzaams te doen. En er is niets in mij wat mij verhindert om er onmiddellijk weer mee op te houden. Zie het, het kan altijd alle kanten op. Er gebeurt iets en je reageert en dan gaat het zo. Of er gebeurt iets en je reageert anders en dan gaat het anders. Dat is één grote stroom. En dat is wat Yantō aanduidde met beweging. Het is altijd in beweging. Het kan altijd die kant op of die kant. En je kunt het beïnvloeden. En dat gaat door ook wanneer je niks doet. Als je een zazen doet en je hebt van die ogenblikken dat je niet ingrijpt en er gaan allemaal dingen door je heen, hè, de geluiden die je buiten hoort of gedachten die door je heen gaan. Dat is gewoon beweging. Dat stroomt maar voorbij. En in feite maak je, als je niks doet, maak je die dingen niet tot oorzaak en gevolg. Ja, die hebben hun eigen dynamiek en het gebeurt gewoon. Maar als je niet ingrijpt, dan stroomt het gewoon voorbij. Als je wel ingrijpt, hè, door op een herinnering in te gaan, dan plotseling, die herinnering, dat was gewoon iets wat uit je geheugen komt. Maar plotseling wordt het de oorzaak dat je een hele tijd lang zit na te denken. Dat komt door je eigen reactie. Dat zijn gewoon dingen die elkaar beïnvloeden en die veranderingen teweeg brengen. En die hele stroom van gebeurtenissen, dat gaat maar door. De hele wereld is niks anders dan beweging. Bijvoorbeeld, je bent het ontbijt aan het klaarmaken en je maakt een beweging. Bijvoorbeeld, je pakt de kaas uit de koelkast of zoiets. Als je intussen nadenkt over iets anders, wat je die dag moet doen of wat gisteren gebeurd is, dan sta je buiten die beweging als het ware. Dan ben je precies zoals die monnik die diep stond na te denken over waarom is nou beweging het fundamentele principe. Dan neem je er niet aan deel. Je staat gewoon als het ware buiten je eigen leven. als het ware. Hè? Terwijl als je die beweging maakt met volle bewustzijn, zonder hem te beoordelen of zonder hem van buitenaf te bekijken, maar van binnenuit je eigen bewegingen volgt, dan neem je deel aan die beweging. En dan sta je niet buiten je eigen leven. Dat is precies ook wat waarom het een fundamenteel principe is. Het is er altijd. Alles verloopt zo. En het enige waar de Boeddha over nadacht, dat was hoe je eigen reacties daar een rol in spelen. In de zin van lijden veroorzaken of lijden opheffen. En ik hoop dat je ooit een keer ervaart hoe sereen dat is. Om precies in die beweging te zijn, ook wanneer het zoiets eenvoudigs is als de kaas uit een koelkast pakken. Je kunt natuurlijk denken, oh kijk eens, als dat zo is, als je dus zo op die manier in de beweging, hè, in de handelingen bent, dan zijn kennelijk alle problemen opgelost. Ja, je kunt je altijd afvragen of het leven op een of andere manier op een vorm van rechtvaardigheid berust. Ik weet niet of je daar ooit je hersenen over breekt, kun je beter niet doen. Maar nu ik het heb aangesproken, zal ik maar weer verder gaan. Berust op een of andere manier het leven op een vorm van rechtvaardigheid. Volgens mij hoef je niet zo vreselijk om je heen te kijken en te zien dat dat niet het geval is. Maar ja, heel veel mensen die proberen daar toch aan te ontkomen en die zeggen nee, dat is niet zo. Na het sterven wordt het allemaal weer rechtgezet. Het zijn niet alleen de christenen hoor, er zijn heel veel religies die een dergelijk soort manoeuvre uithalen. Ook boeddhisten trouwens. Uiteindelijk komt alles goed. Ik ben nooit zo'n vreselijk vroom mens wat dat betreft. Waarschijnlijk weet je wel dat ik een groot aanhanger ben van Lao Tse met de Tao Te Ching. En daar staat in een tekst een buitengewoon rare tekst die ook in die context uit de toon valt. Daar zegt hij, de natuur is niet sympathiek. Die behandelt de levende wezens onverschillig. Wat moet je daarmee? En ik denk dat het echt zo is. De natuur, die heeft geen bedoelingen. Geen goede bedoelingen, geen kwaaie bedoelingen. De natuur is gewoon alleen maar beweging. Die voltrekt zich. En dat gebeurt. De natuur heeft geen bedoeling met mensen en niet met pimpelmezen en niet met potvissen en niet met COVID-virussen en niet met al die dinosaurussen die zijn uitgestorven. Het interesseert de natuur helemaal niks. Beweging is gewoon alleen maar beweging. En je kunt niet hopen dat er ergens een toestand is waarin je niet meer door problemen gestoord wordt. Dat is de reden waarom alle zenmeesters aan het eind van een retraite zeggen: geniet ervan en blijf opletten.